Op 16 oktober 2025 bracht Asus de ROG Xbox Ally X. Nu, 4 maanden later en ruim 300 speeluur verder, gaan wij een deep dive doen, Hans, in het prachtige apparaat, de nieuwe Xbox handheld. Yes, welkom mensen, beste kijkers, luisteraars. Fijn dat jullie er weer zijn. Je bent aangemeerd bij het platform XBNL. We horen bij de website xboxnederland.nl. Dan kun je terecht voor je dagelijkse portie nieuws over videogames, over reviews, maar dus ook specials zoals deze. En de special van vandaag staan het in het teken van een apparaat dat wij erg lief hebben, waar we sinds 16 oktober 2025 toch wel verknocht aan zijn geraakt. En dat is de ROG Xbox Ally X. Ik kijk af en toe even naar rechts. En dat is omdat die op de een of andere manier die titel van dit apparaat slijt moeilijk in mijn geheugen. Maar met wat geheugensteuntjes lukt het dan toch. Hans, jij hebt hem ook vanaf day one zo'n beetje, toch? Nou, niet zo'n beetje. Je hebt hem gepreorderd en ontvangen.
Ja, samen met jou destijds. En inmiddels ook aardig wat speeluurtjes erop zitten. En net als jij ben ik gewoon wel fan.
Ja, absoluut. En hoe erg fan we zijn, dat zal over een half uur wat duidelijker worden. Maar we hebben wel besloten, we willen dit apparaat wat meer liefde geven. We willen het wat meer in het zonnetje zetten. Dus we gaan een reeks opnemen waarin we de ROG Xbox Ally X gaan behandelen, waarin we al onze indrukken gaan delen, alle positieve kanten, en dat zijn er veel. Er zijn veel positieve dingen aan het apparaat te noemen, maar we hebben ook wel wat kritieken, en dat gaan we gewoon komende weken gaan we echt de tijd voor nemen. En we trappen vandaag af om eigenlijk met als idee om gewoon eerst eens even onze algehele indrukken met het apparaat te delen. Misschien even voor de context, mocht je het toch gemist hebben. Dit is een samenwerking tussen Asus en Xbox. Asus had al de ROG Ally. Daar hebben we ooit eerder een review van gedaan. Daar is later nog de ROG Ally X van verschenen. En nu is er in een samenwerking met Xbox datzelfde apparaat heeft qua specs een upgrade gekregen. En heeft de Xbox licentie. En dat zie je natuurlijk terug door gewoon het Xbox uiterlijk. Er zit een Xbox knop op. Er zitten Xbox handgrippen aan. Het is eigenlijk gewoon een Xbox controller met een scherm in het midden. Ja, hoe dat uitpakt qua spelen gaan we straks uitgebreider op in. Maar ik kan me toch voorstellen, Hans, dat diegenen die wel de ROG Ally kennen en dan nu horen over de ROG Xbox Ally, dat ze ook wel benieuwd zijn. Ja, wat zit er dan eigenlijk onder de motorkap van dit apparaat? Wat mogen, we hoeven niet per se in te gaan op in hoeverre die zich onderscheidt, want het is gewoon dezelfde handheld, alleen dan iets betere specs. Dus laten we vooral even bij die iets betere specs stilstaan als een soort inleiding op daarna onze ervaringen ermee. Wat zit er allemaal in het apparaat?
Ja, laten we wel even onderscheid maken tussen de normale Ally, dus de ROG Xbox Ally en de ROG Xbox Ally X. En dan gaan we even beginnen bij de CPU, je rekenkracht van je apparaatje. De normale variant die heeft een Z1 Extreme, dat is generatie 4. En de Ally X, zijn sterkere broertje, die heeft een Z2 Extreme CPU. Is gewoon wat sneller daarmee. Merk je vooral als je applicaties draait of games draait die wat meer rekenkracht vereisen. Dus niet per se de grafische pracht en praal. Maar echt de complexiteit. En dat merk je bijvoorbeeld bij een zware RTS. Kun je dat wel merken? Ja. Als we kijken naar de GPU, de grafische kwaliteit. Dan heeft de normale Ally een RDNA 3 architectuur. En de Ally X een 3.5 RDNA architectuur. Waarbij de ene 2,7 gigahertz levert en de ander 2,9. Klein verschil, maar echt wel met de wat meer AAA games ga je dat verschil wel merken qua grafische kwaliteit op je apparaatje. Stukje RAM, de ene heeft 16 gigabyte, de andere 24. En voor mij heel belangrijk, de batterijduur. Grotere specs vragen natuurlijk meer batterij. De normale Ally die levert 40 watturen. En de Ally X levert er 80. Dus dat is twee keer zoveel. Nou ja, de hogere specs vragen ook iets meer. Maar je zult dus wel netto meer batterijduur overhouden met het duurdere broertje. En dan zijn we er wel. We kunnen natuurlijk een heleboel technische details nog aflopen. Er zitten nog wat verschillen in. Maar op hoofdlijnen zijn dit de dingen die je wel echt merkt.
Ja, ja. Nou, hartstikke mooie samenvatting. Hoeveel, ja goed, het apparaat bestaat dus bijna op de kop af 4 maanden. Ik weet, jij bent een PC-gamer in hart en nieren, maar niet gebonden aan dat platform. Dus die handheld, die pak je er ook bij. Je Xbox pak je erbij. Hoeveel tijd, je moet je tijd wat verdelen, maar hoeveel tijd heb je ongeveer op de handheld doorgebracht?
In 4 maanden tijd denk ik grofweg 150 uur. In het begin eigenlijk vrij weinig. Maar ik merk, deze week ben ik verhuisd. Voorheen stond mijn game-pc stond in dezelfde ruimte als onze woonkamer-tv, zeg maar. Dus dan waren ik en mijn vriendin alsnog samen aan het gamen, ook al waren we onze eigen dingen aan het doen. Nou, inmiddels staat mijn pc hier op een mooie zolderkamer. Ja. En wat ik dan doe om toch wat tijd met elkaar door te brengen, is ik pak die handheld er deze week al veel meer bij. Dus ik heb deze week denk ik al 30 uur erop gespeeld, omdat ik gewoon naast mijn vriendinnetje op de bank zit en dan ja, gewoon dat ding erbij pak.
Ja, ja, daar is het echt perfect voor. Hè? Daar is het echt perfect voor. En als je nou één game, zeg maar, die wij zo als eerste aan denkt, die je ermee gespeeld hebt, waarvan je zegt van ja, dit is gewoon echt match made in heaven, wat jou betreft.
Meerdere wel. Ik heb deze week Planet of Lana gespeeld. Die stond al best wel lang op mijn backlog. Had ik ooit een kans gegeven, gewoon op de reguliere Xbox-console. Toen weer neergelegd. En nu opgepakt. En die heb ik eigenlijk aan één ruk door ook gespeeld op mijn handheld. Ja, ja. En daar is het echt een top game voor, weet je. Het is gewoon een 2D-game. Niet de meest sprankelende visuals, maar wat je ziet is heel mooi. En het pakt ook heel erg goed uit op dat toch relatief kleine schermpje. Ja. Dus dat is er eentje. Kingdom Two Crowns, leuke co-op side-scrolling tower defense game. Erg goede match. En ik heb nog veel Ball X Pit erop gespeeld. Ja, ja, echt de perfecte LIX game.
Ja, nee, ik weet nog dat toen die uitkwam, en misschien kunnen we even zo'n filmpje erbij pakken, Hans. Maar toen was net de Outer Worlds 2 uit, dacht ik, of het was in ieder geval in die periode. Maar Ball X Pit was ook uit en ik had net dat apparaat. En ik heb gewoon echt 20 uur Ball X Pit. Heb je net zo'n apparaat van €900 ontvangen en wat ga ik spelen Ball X Pit? Maar dat had er natuurlijk gewoon alles mee te maken dat zo'n perfecte handheld game is. Ik denk dat je de Outer Worlds inmiddels ook wel aardig goed op zou kunnen spelen. Maar daar komen we in andere specials nog wel wat uitgebreider op terug. Maar ik vond dit heerlijk, jongen. Dat ik dacht van ja, dit is precies wat jij schetst. Lekker op de bank, onderuit gezakt. Vriendin kijkt haar programma. Ik speel toch mijn game, zeg maar. En ik heb op die manier mijn ontspanning. En dan is dat gewoon prima op zo'n 7-inch IPS-schermpje zitten. Daar hebben we nog niet eens over gehad. 1920, 1080p, 120 hertz. Ja, het is geen OLED-scherm. Hè? Dus ik, heel concreet, ik vind mijn Nintendo Switch OLED of de Steam Deck wat dat betreft mooier qua beeldscherm. Ja. Maar qua performance en wat je op je beeld getoverd krijgt, is dit meer dan voldoende. En in sommige situaties ook wel gewoon echt wel beter wat mij betreft. En toen werd het iets later in oktober en toen had ik de review, of misschien was het ook in diezelfde periode. Dat was in november. Van, hoe heet die nou? Octopath Traveler Zero. Een JRPG. Toen dacht ik dat er geen game was die een type game als Ball Pit of Vampire Survivors zou kunnen overtreffen op die handheld, maar toen kwam die ouderwetse JRPG met zijn ontzettend mooie grafische stijl, knusse werelden En die kon ik dan gewoon, hè, dan hoefde ik niet eens dat apparaat niet eens op de volle power te draaien, maar gewoon een stapje lager. En dan kon ik dus gewoon 4-5 uur gamen. En dan was de batterij pas een keertje leeg. En het deed helemaal niets onder aan performance. En ja, dat was wel. Ik heb daar toen, ik denk in november, 40-50 uur, iets in die strekking, gewoon deze game lopen grinden als een gek. Ja, was er echt perfect voor.
En, leuk man. Ik pak hem minder snel voor de, laten we zeggen, AA en AAA games. Ik heb wel getest hoor. Hij draaide zelfs Indiana Jones, hè, vrij recent, toch best wel zware titel. Draaide prima op medium settings. Zeker als je ingebouwde foefjes zoals frame generation en upscaling aanzet. Maar die speel ik dan toch wel liever inderdaad op mijn OLED-scherm met mijn toch flink krachtigere PC. Ja. En ik bewaar de wat meer indie-achtige titels, de kleinere titels, die bewaar ik graag voor die handheld. Hoe is dat bij jou?
Nee, bij mij is dat net zo. Maar het feit dat het wel kan, hè, dus bijvoorbeeld in de decembermaand met Sea of Thieves, even een half uurtje inloggen, al was het maar één voyage. Het kon gewoon. Het kan gewoon, weet je. En je kan 120 fps halen als je inderdaad in-game wat foefjes aanzet. Frame generation noem je net al. Nou, er zijn er allerlei verschillende manieren. En dan kan je dus wel gewoon die games die echt veel vragen, die kun je daar prima op spelen. En dat zal ongetwijfeld gaan we komende specials ook nog wel tegen games aanlopen waarvoor we waarbij we concluderen, ja, daar is het apparaat gewoon eigenlijk niet voor bedoeld. Ik weet bijvoorbeeld dat de Outer Worlds 2 in de beginperiode, heb jij wel eens gezegd dat je het geprobeerd hebt, maar ja, dan kom je toch gewoon, die was nog niet helemaal geoptimaliseerd, dan kom je toch onder een 30 fps en dat was dan ook nog niet stabiel. En nou, dat is wel verbeterd inmiddels, maar dus het is geen gelopen race met die AAA games. Maar het kan zeker wel. Als een ontwikkelaar er een beetje effort in steekt, ja, dan kun je hier gewoon je AAA-games prima op spelen.
En waar vergeet, gewoon... ook, vergeet ook niet dat er steeds meer, ook op de LAX, geoptimaliseerde drivers voor die games beschikbaar komen. Met geoptimaliseerde settings. Ik heb daarna nog eens een paar games opnieuw geprobeerd met die geoptimaliseerde settings. En dat maakt echt al een wereld van verschil. Dus als ik bijvoorbeeld straks op vakantie ben, dan ga ik hem zeker meenemen met wel een AAA-titel erop. Ja. Om gewoon even lekker daar in de avonduurtjes nog even een goede game mee te pakken.
Ja. Ja, en laten we dan ook, als we dit dan toch een beetje als een review zien, en we noemen die verschillende type games. Een van de punten waar ik het meest verbaasd en ook wel tevreden over ben, is de batterijduur. Ik heb behoorlijk wat handhelds, zoals je weet, van Steam Deck tot Nintendo Switch in allerlei varianten, Nintendo Switch 2. Je kan ook op de website kijken, de Logitech G Cloud enzovoort enzovoort. Ze hebben allemaal geprobeerd, de meeste ook gewoon met veel plezier. Maar het feit dat ik met dit apparaat, ook de Pet Traveler, op lagere batterijconsumptie kan spelen, waardoor die 5-6 uur mee kan, vind ik echt fantastisch. Dat is echt een pre ten opzichte van veel van die andere handhelds. Sea of Thieves heb ik een keer in de decembermaand gespeeld tot de batterij leeg was. Iets meer dan 2 uur.
Dat is niet slecht.
Weet je? Nee, dat is gewoon prima, weet je. Ja, ik denk niet dat ik hem zou, als je nou echt gepland hebt van ik ga een avond met mijn vrienden online multiplayer spelen, dan is het wat minder geschikt. Of je moet hem aan de oplader houden. Maar het feit dat het wel kan, 2 uur lang. En dan ook nog eens op zo'n manier dat je er... Ik heb er geen last van in mijn handen. Bijvoorbeeld bij de Switch 2. Ik zal hem ook even... Ja, de Switch 2 valt trouwens wel mee. Maar die van die veel dunnere Joy-Cons.
Ja.
Wat dan bij mij gebeurt, en bij de Switch, en hier zit nog wel iets meer volume in, maar bij de Switch 1 was er nog wel, had ik daar nog wat meer last van, is dat ik dan ga knijpen. Dus na een half uur spelen gaan mijn handen en onderarmen tintelen. En dat heb ik gewoon niet bij de ROG Ally. Of bij de ROG Xbox Ally. Dus het gebruiksgemak is gewoon goed. En de batterijduur is dus gewoon prima.
Ik ben dit helemaal met je eens. Hij voelt in mijn handen gewoon als een Xbox-controller. Alleen ja, zijn de grepen wat verder uit elkaar. Het is ietsje zwaarder, maar goed, dat valt allemaal te overzien. Overigens heb ik hem dus wel een paar keer gewoon meegenomen naar vrienden. En zelfs een keer de juiste oplader vergeten. Maar ja, je kan hem gewoon opladen met USB-C. Dus een vriend die had toevallig ook gewoon een wat sterkere USB-C-lader daar liggen. Je plugt hem in en je bent de hele avond good to go. Eigenlijk alleen als je echt lang onderweg bent, een lange busreis, lange vliegreis. Hoewel je daar tegenwoordig vaak ook gewoon opladers hebt. Dan wordt het misschien lastig. Maar verder denk ik dat het zelden echt een beperkende factor gaat zijn, die batterijduur.
Nee, dat denk ik ook. Waar ik overigens, als je het hebt over batterij, wel wat tegenaan gelopen ben. En daar hebben we het eigenlijk helemaal niet over gehad. Dus ik ben benieuwd of jij dat ook had. Maar ik heb me aangeleerd dat ik dit apparaat niet in sleep mode zet.
Ik ook.
Want om de een of andere reden had ik in de eerste anderhalf maand, en wellicht is het dan verbeterd de laatste twee maanden, maar dat weet ik dan niet, omdat ik dat dus niet meer doe. Maar dat hij hem toch leeg trekt, de batterij, over de nacht heen. Terwijl ik denk, ja, maar hij is gewoon in slaapmode. En de ene nacht had hij dat niet. Dus dan zet ik hem 's ochtends aan. En dan staat hij gewoon nog een paar percentages lager of iets dergelijks. En de andere keer is hij gewoon helemaal leeg. Ik heb ook wel eens gehad dat ik hem dan een paar uur later pakte en dat hij nog gewoon warm was. Dat hij toch nog aan het blazen was, terwijl hij wel in slaapmode stond.
Wat het volgens mij is geweest, want ik heb het tegenwoordig af en toe nog wel, maar vele malen minder dan in het begin, zijn toch de updates die voor een deel automatisch binnengehaald worden in slaapmode en dan ook je apparaat weer activeren. Er waren natuurlijk in het begin veel Windows patches, veel driver patches, allemaal omdat dat apparaat in het begin gewoon nog wat liefde nodig heeft. Zo gaat het bijna altijd. Dat is tegenwoordig een stuk stabieler. En in het begin deed ik hem steeds shutdown. Echt volledig power off. Ja. Tegenwoordig laat ik hem in slaap. En ik pakte hem begin van de week. En toen had hij 3 dagen in slaapmodus gestaan. En toen startte hij op met 40% batterij. Dus daar was ik niet ontevreden over.
Nou, dat is inderdaad, dat is dus prima. Dus daar zijn wel verbeteringen in doorgevoerd. Nou, dat is wel wel goed om te weten. Dat, en ik heb ook wel het idee dat Xbox of Asus of allebei, dat ze ook wel gewoon het goed blijven onderhouden. Dat zie je inderdaad ook bijvoorbeeld terug aan allerlei updates. In het begin, eigenlijk is het deels nog wel een beetje een kritiekpunt wat ik nu wil gaan noemen, want als je het dan hebt over updates, vind ik het nog steeds wel zoeken, wat moet ik nou eigenlijk geüpdate houden? Je hebt de Armory Crate van Asus zelf. Je hebt bepaalde Windows updates die je moet door blijven voeren. Je hebt de BIOS updates die je moet doen. En het zit allemaal achter verschillende programma's, schermpjes, tapjes. En op een gegeven ogenblik heb ik wel een soort van routine ontwikkeld. Dus ik weet gewoon, ik moet één keer in de week kijk ik even bij de Armory Crate, ga ik even naar de settings van Windows zelf, ga ik even naar de Xbox app. Dat is dan in de Microsoft Store waarin je moet kijken of je die moet updaten. En zo heb ik daar wel wat routine in gekregen. Maar ik zou toch liefst willen, en ja, misschien kan dat helemaal niet, maar dat is dan gewoon even mijn technische onkunde in combinatie met mijn wens, zeg maar. Ik wil eigenlijk gewoon op het moment dat ik hem opstart in één schermpje zien, je moet dit updaten. Weet je wel, als ik mijn Xbox opstart en ik ga naar, en dan zie ik direct gebeuren van, oké, dan moeten games geüpdate worden. Ik druk op akkoord en het gaat beginnen. En that's it. En dat is gewoon bij dit apparaat nog niet. Dus ja, is het nou hinderlijk? Dat vond ik wel in het begin, vind ik niet meer.
Ja, je raakt
maar
het
is nog steeds niet heel intuïtief of zo. Niet heel gebruiksvriendelijk. Snap je? Ja, hoe sta jij erin?
Ik deel je mening dat het niet heel intuïtief is. Ik snap wel waar het vandaan komt. En waar het vandaan komt is voor mij dan weer een kracht van het apparaat. Kijk, hey, Armoury Crate, daar begon jij mee. Dat gaat echt om je device updates. Dus eigenlijk alles wat met de hardware te maken heeft. Een BIOS update of een specifieke driver voor je GPU, voor je CPU, whatever. Dat komt allemaal vanuit die Armoury Crate. Met nog wat softwareprogrammaatjes daaromheen, zoals de Armoury Crate software zelf. Ja. Daarnaast heb je Windows. En Windows heeft twee typen updates. Dat zijn de systeemupdates. Dat zijn die settings, hè, waar je de algemene Windows update doet. En vanuit de Windows Store doe je eigenlijk de updates van alle apps. Voordeel van die laatste is wel, je hebt heel veel controle zelf door die Windows interface over welke apps je geïnstalleerd laat. Hè. Zo'n apparaat komt altijd met voorgeïnstalleerde software vanuit de fabriek. Sommige is heel nuttig, sommige zul je nooit gebruiken. Ik bedoel, wie gaat er OneNote gebruiken op een Xbox LIX? Zou ik een hele bijzondere keuze vinden, maar dit staat er wel op. Kan je mooi verwijderen en je kunt ook zelf installeren wat je wilt.
Ja.
En het voordeel van die wide range aan mogelijkheden, voor mij bijvoorbeeld, Rick, is dat ik heb een moderne open source versie van Ocarina of Time kunnen installeren op dat apparaat en kunnen spelen. Gewoon een Nintendo titel die door een open source community wordt geremaked, kan ik gewoon spelen op dit apparaat dankzij die Windows schil. Ja. Ik heb er een afleveringetje van mijn favoriete anime op kunnen downloaden en gewoon integraal kunnen afspelen en zelf nog de juiste subtitles voor het Japanse gekwaak kunnen toevoegen. Dat zijn allemaal dingen, diepgaande customizations die je dankzij Windows bereikt en die je met een Xbox interface nooit voor elkaar krijgt.
Ja. Nee, ik ben dat helemaal met je eens. En ik heb daar inderdaad ook voorbeelden van. Hè. Ik heb er in de podcast natuurlijk al meer over gehad dat ik wat aan het verschuiven ben richting Steam. Ja, dit is wel een voordeel van dit apparaat. Hè. Je kan gewoon met eigenlijk een simpele druk op de knop zit je in Steam. Je kunt in Steam, hoe heet het nou ook alweer, fotomode kun je openen. En dan heb je eigenlijk gewoon je hele Steam library. En dan kun je spelen alsof het voelt alsof je op een Steam Deck speelt. En er zit dan een tussenstap tussen, want je moet het vanuit Windows oproepen of ophalen. Dus dat is dan het verschil. Maar ten opzichte van de Steam Deck zelf, want daar kom je natuurlijk direct in die big picture mode van Steam zelf. Hier moet je hem dan even oproepen. Maar het feit dat hij dus op Windows draait en die flexibiliteit dus ook heeft om dat te kunnen doen, ja, dat bevalt mij ook wel. Simpsons seizoen bijvoorbeeld van Fortnite heb ik via de Epic Launcher gespeeld. Ja. Ja. Die installeer je even en je speelt vanuit daar die game. Dus daar heb je wel gelijk in. Daar zit er gewoon wel. Dat geeft een bepaalde mate van flexibiliteit. En ja, toch denk ik, dit is de toekomst die Xbox opgaat. Ik denk dat wij, en jij met name en ik inmiddels ook wel, die flexibiliteit wat kunnen waarderen. Maar ik denk om echt de consolespeler in hart en nieren, dus consolespelers in hart en nieren mee te krijgen, is er wel nog een slag te slaan om dit gebruiksvriendelijker te maken. En als ik dan bijvoorbeeld kijk naar de Steam Deck, die draait natuurlijk binnen het Linux, spreek ik het zo uit, Hans?
Ja, helemaal goed.
Linux operating system. Dat merk je niet. Ik merk bij de ROG Xbox Ally merk ik dat hij op Windows draait. Daar ontkom ik niet aan. Simpelweg omdat ik voortdurend ook updates moet doen. Bij de Steam Deck hoeft dat niet. Ik kan er naartoe als ik het wil. Maar het hoeft niet om de games te laten draaien. Ja, de keerzijde daarvan is dan wel dat je iets meer of iets inboet op het gebied van flexibiliteit. Maar tegelijkertijd, als je daar binnen dat ecosysteem wat meer je best doet, kun je ook natuurlijk een Game Pass app draaien. Hè? Want daar hebben we ook de voorbeelden van wel eens besproken in onze podcast.
Het is heel simpel, Rick. Met grotere macht komt meer verantwoordelijkheid. Het is een eeuwenoud spreekwoord en dat is hier ook gewoon van toepassing. Je hebt veel meer mogelijkheden. Dat is voor heel veel mensen een plus. Maar inderdaad, voor de, en ik bedoel dit niet denigrerend, maar de huistuin- en keukengamer kan dit wat overwhelming zijn. Ja. Want ja, je moet het wel bijhouden. En als je dat niet doet, ja, dan ga je daar ook wel last van krijgen.
Ja, ja, precies. Ja. Hey, heb jij plus verder een soort van, misschien moeten we, we hebben nu wat van onze ervaringen gedeeld. Maar we hebben denk ik nog niet alle plussen en minnen zijn we langsgelopen. Ik heb er in ieder geval nog wel een aantal. Maar wat heb je nog andere dingen waarvan je zegt van ja, dit is me toch wel zo ontzettend goed bevallen aan dit apparaat? Of juist iets waarvan je denkt, ja verdorie, dat ze dit niet aanpakken of hebben anders hebben vormgegeven?
Wat ik een hele goede ontwikkeling vind, dat heeft wat minder met het apparaat te maken, maar het komt wel bij het apparaat vandaan, is de steeds verdergaande integratie tussen de Steam Library en de Xbox Library. Dat was bij de launch al een klein beetje zo. Dan kon je in de Xbox app kon je in ieder geval zien welke dingen je vanuit Steam had geïnstalleerd. Inmiddels zit dat ook allemaal netjes in mijn recently played. Ik kan alles gewoon lekker opstarten vanuit die default Xbox app. Daar ben ik heel enthousiast over. Ik hoop dat er meer libraries dit soort sharing constructies gaan opstellen. Want dat zorgt er wel voor dat je gewoon met één klik bij je Xbox titels, bij je Steam titels, hopelijk bij je Epic titels, misschien bij je UbiPlus titels, dat soort zaken allemaal tegelijk kunt. Ja. Dus daar ben ik erg fan van. Toch het gemak, hè? Het gemak waarmee ik dat ding pak, het gemak van die vingerafdrukscanner die ervoor zorgt. Ik heb namelijk nog een andere gebruiker van het apparaat in mijn gezin, namelijk mijn vriendin, pakt hem er ook wel eens bij. Die heeft recent nog Dave the Diver erop gespeeld. Ook een perfecte match trouwens voor dit apparaat.
Ja.
Maar als zij haar vinger op dat aanknopje legt, dan logt hij automatisch haar Windows profiel en daarmee Xbox profiel in. En zij kan lekker verder waar ze gebleven was. En als ik daarna, terwijl zij hem gewoon op standby zet, pak, dan logt hij automatisch mij in. Dan kan ik weer verder.
Ja, en
dat werkt echt top.
Ja, ja, dat is inderdaad echt, echt top, ja. Ja. Nee, dat zijn mooie punten. Ja, ik vind ook bijvoorbeeld, waar we het nog niet over gehad hebben, maar de kwaliteit van het geluid. Weet je, dat is ook niet vanzelfsprekend bij zo'n handheld. Maar dit is, ik zou ook niet precies weten van wat zit er nou exact in. Ja, we kunnen de specs opzoeken, maar ik weet al, dat zegt me toch helemaal niks. Maar wat me wel wat zegt, is gewoon hoe ik het beleef. En dat is gewoon echt met van alle handhelds die ik hier heb, van PlayStation Portable, of hoe het ook alweer heet, tot aan de Nintendo Switch. Dit is wel echt, met kop en schouders steekt het er bovenuit. En als het je persoonlijk toch niet bevalt, dan heb je natuurlijk gewoon makkelijke Bluetooth-integratie. En je kan je Razer headset of je Logitech of wat voor headset je dan ook hebt. Ja, het is een druk op de knop door Windows. En hij is gepaard. En je kunt op die manier gewoon met alle toeters en bellen die de headset te bieden heeft, kun je ermee mee verder.
Ja.
Dus dat is absoluut een pluspunt. En een ander pluspunt vind ik, en dat is iets nieuws, had ik een half jaar geleden niet zo bedacht dat ik daar op uit zou komen. Maar doordat je twee USB-C aansluitingen hebt, biedt het ook de mogelijkheid om een externe GPU erop aan te sluiten. En dat heb ik dus ook gedaan, een eGPU. Dus ik heb een grafische kaart, een RTX, wat is het, 5070 van NVIDIA. Die sluit ik aan op de handheld. Die grafische kaart op zichzelf, die is overigens aangesloten op een, die moet je dan aansluiten op een soort van voedingsmodule, zeg maar, want die moet natuurlijk wel gepowered worden. Maar ja, in mijn geval was ik dan voor ongeveer €700. Heb ik een PC-beeld erbij eigenlijk.
Ja.
En dat is een hoop geld. Maar tegelijkertijd geeft het ook heel veel flexibiliteit. Want wat heb je nodig? Je hebt gewoon die grafische kaart nodig. Die moet voeding krijgen. En verder heb je hier gewoon alle specs in zitten. Alleen voor die extra power laat je dan de games draaien over die grafische kaart, over die RTX 5070. Met als gevolg dat bij bijvoorbeeld Kingdom Come Deliverance 2, Hans, waar ik die in 30 fps speelde op 1080p op de handheld zelf, ja, ik hem op mijn scherm in 4K 90 fps kon spelen.
Ja, lekker.
Heerlijk. Omdat het dus via de eGPU gaat. Dying Light the Beast, 25 uur gespeeld met DLSS aan, 190 fps op 4K. Ja, nee, ik heb er niks aan, want mijn scherm gaat maar tot 120. Maar dat was ook gewoon meer een test van, ja, wat is er mogelijk? Sea of Thieves op Legendary Stats. Dus volgens mij heet het zo, Epic of Legendary.
Ja, in ieder geval, Legendary. Ja, ja.
Legendary Stats. Simpelweg door er een grafische kaart aan te hangen. Is die grafische kaart over een jaar outdated? Ja, hij is nu al outdated, maar even als voorbeeld. Ja, dan zou je kunnen overwegen, ik verkoop hem en ik hang aan die voeding een nieuwere grafische kaart met weer wat meer specs. Zolang dit apparaat voorzien blijft van updates, ja, doet hij het wel. Zitten er ook beperkingen aan? Ja.
Tuurlijk.
Op het moment dat ik met jou en Matthew en Jeff en Esme en Shrouded ga spelen en ik zie, oké, ik moet shaders inladen, dan wordt de boodschap, ja, sorry jongens, gaat me vanavond niet lukken. Want dat soort dingen draaien niet over de eGPU. Dus dan ben ik, dan zit ik dus al die, nou ja, dan ben ik dus gewoon een uur bezig met shaders compilen of hoe het dan ook heet. En wat ik er ook, dan denk ik van, nou, dan heb je zo'n eGPU en dan zou ik hopen dat het apparaat de optie geeft dat je dan alle games automatisch over die eGPU laat lopen. Maar dat is dan ook niet zo. Dus dan moet je allemaal telkens handmatig instellen in Windows, in de graphics, beeldscherm graphics. En dan moet je in plaats van dat Windows de GPU kiest, moet je steeds handmatig per game gaan aangeven van, nou, ik wil dat deze game over de handheld loopt, over de GPU van de handheld, en deze game over de RTX 5070. Nou ja, dus dat soort dingen, dat is wel een beetje tweaken. En ik had niet gedacht, dit is, degene die ons volgen, die weten hoe a-technisch ik ben, maar en misschien luister je dit en denk je, ja, maar hier haak ik op af. Maar realiseer je, dit soort shit ligt mij totaal niet.
Ja.
Maar dus met twee YouTube-tutorials kan iemand als ik dit draaiende krijgen. Zo simpel is het eigenlijk. En dan denk je, ja, dan heb je wel echt flexibiliteit.
Ik wil wel in alle eerlijkheid, Rick, je geeft net met Enshrouded wel echt een voorbeeld, hoor. Dat het renderen van die shaders van die game duurt bij mij zo lang.
Ook, ja? Oké.
Het duurt op mijn desktop, die toch echt wel een stuk sterker is, duurt die 40% langer dan het renderen van de shaders voor The Last of Us 2. Nou, als ik die twee games naast elkaar leg qua grafische kwaliteit, dan staat The Last of Us 2 wel echt aanzienlijk boven Enshrouded. Hoe mooi Enshrouded ook is. Dus dan gaat daar in een early access titel nog iets suboptimaal. Beste luisteraar, het valt allemaal wel mee met dit apparaat. Hoe lang je zit te wachten tot die shaders klaar zijn. Met de meeste games helemaal niet.
Ja, precies. Ja. Oké, nou, maar dat is goed om te weten. Dat wist ik niet. Ik had eigenlijk alleen deze game als voorbeeld daarin. En goed. Ja, maar weet je, ja, uiteindelijk doe ik er dan alsnog wel langer over dan jij. Maar ik begrijp dat dus bij Enshrouded ook wel gewoon een beetje bij die game hoort.
Ja. Ja.
Hey Hans, wat vind jij één dingetje, hè, van, we hebben het over gebruiksgemak gehad en hij ligt lekker in de hand en je kan er echt gewoon, ook bijvoorbeeld shooters, Arc Raiders heb ik erop gespeeld. Soms vind ik bij die handhelds, doordat ze vaak wat kleinere pookjes hebben, wat dichter op elkaar zitten, dat het net niet ideaal is, zeker om competitieve shooters goed te spelen. Dat vind ik bij deze een niet. Dit voelt echt gewoon als een Xbox controller. Ja, je hebt een kleiner scherm natuurlijk, maar qua besturing boet die niks in. Maar als je het wel hebt over gebruiksgemak in die zin, ik vind bijvoorbeeld die knopjes, die zijn veel te luid. Ik weet niet of Leonie er wel eens over geklaagd heeft. En ik weet ook niet of dit nu goed gaat overkomen.
Ja. Ja, nee, dit is mij ook opgevallen. Zeker met met games waar wat button bashing in voorkomt of wat quicktime events, dan wordt het wel snel irritant.
Ja. Ja, precies. Want één zo'n voorbeeld daarvan is Hades 2. Die heb ik op de Nintendo Switch 2 gespeeld. En die heb ik in Steam, toen die in de aanbieding was, opnieuw gekocht. Dat is echt zo'n button smash op die knopjes. Ja, daar werd Plien niet blij van. Die kon niet even rustig haar Winter vol Liefde kijken op die manier. Dus dan moest ik toch even gaan wieberen. Maar dat vind jij ook. Die zit niet lekker, toch?
Ja, maar verder qua grip is het top. Hoe het apparaat aanvoelt. Ik wil ook wel dat als ik best hoog bedrag betaal, laten we eerlijk zijn, wij hebben €900 allebei betaald. Hè, en dan heb je er ook nul accessoires bij. Dus je moet er een case bij kopen. Je moet er eventueel een docking station bij kopen. Je moet er een lader bij kopen. Je merkt het, ik vind het wel irritant hoor, dat je dat allemaal los erbij moet halen. Dat vind ik een nadeel. Maar, hè, dat allemaal gezegd en gezwegen, het apparaat aan zich voelt super premium aan. Het is echt, het voelt robuust. Ik heb hem godzijdank nog geen één keer laten vallen. Maar ik heb wel het gevoel dat als ik hem laat vallen, hij wel een paar stootjes kan hebben. Ja. Mits je hem niet op een hoekige punt precies op het scherm laat vallen. Dat is voor geen enkel apparaat goed, maar hij voelt stevig.
Ja. Matthew heeft hem één keer van de bank laten kleppen en dat heeft hij doorstaan.
Nou, dus, nou goed. Goeie eerste lakmoesproef.
Ja, precies. Hij was er natuurlijk niet blij mee. En ik zou het ook zeker niet aanraden om het te gaan proberen natuurlijk. Maar ik ben wel met jou eens. Ik deel ook het gevoel. Dit is echt wel een... je voelt aan alles. Dit is een premium apparaat. En misschien komen we dan toch een beetje tot een conclusie. Tenzij jij nog andere topics hebt die je graag wil inbrengen. Maar hij kost €900. In sommige gevallen kost hij nu €950. Omdat gewoon die hele markt aan het ontploffen is. Al die chips en geheugen en al die componenten die worden duurder. En dat zie je ook terug in de prijs van de ROG Xbox Ally. Dus op sommige plekken kost die €950 of 1000. Maar in de Acer Store van de week kostte die nog €900. Ja, wat vinden wij, Hans? Adviseren we dit ook? Gaan we op basis van... Jij hebt 150 uur gespeeld. Ik heb iets meer dan 300 uur gespeeld. Gaan we het adviseren aan gamers die dat overwegen om hier zoveel geld aan uit te geven?
Ik heb hierover nagedacht en ik heb meerdere adviezen.
Oké.
Ben je een casual gamer die het gewoon fijn vindt om af en toe eens een game op te pakken, dat lekker makkelijk wil doen, niet al te hoge eisen hebt bij dingen als raytracing? Waarschijnlijk heb je nog nooit van raytracing gehoord. Joh, koop dit apparaat niet. Geef dat geld lekker uit aan een goede console, een Series X, als je hem nog kan vinden, een PlayStation 5, een Switch 2. Kijk even welke games op die platformen beschikbaar zijn en maak op basis daarvan de keuze. En stop je geld daarin met wat je over hebt eventueel aan budget voor een betere tv.
Ja.
Ben je wat meer serieuze gamer? Hè? Iemand die, laten we zeggen, minimaal 10 uur per week gamet. Misschien wel 20, misschien wel 40, misschien wel 80. Heb je dit geld liggen? Koop dan ook dit apparaat niet. Koop eerst een goede desktop-pc. Want daar ga jij als wat ervarende gamer gewoon je meeste tijd doorbrengen. Ben je nou, net als Rick en mijzelf, in de zeer luxe positie dat we wat geld over hebben, die computer al hebben staan, die console al beneden naast de tv hebben staan, en je hebt dan nog een spaarpotje over? Koop dan absoluut ook dit apparaat. Voor je extra gamegemak, zodat je op vakantie, onderweg, je hebt hiermee alle vrijheid en nog steeds een best wel krachtig apparaat. Dit zou mijn advies zijn, Rick.
Ja, nou, dat is een mooi advies. Ik denk dat ik me daar grotendeels bij aansluit. Ik denk dat ik de lat ietsje lager zou leggen om hem aan te schaffen. Okay. Ik ben het helemaal met jou eens met die eerste groep. En die tweede groep, die zou ik misschien wel zeggen van, als jij nou, ik weet niet of je per se eerst een PC zou moeten overwegen. Misschien weegt voor mij dan wel zwaarder het feit dat je waarde hecht aan kunnen gamen op verschillende plekken. Vind jij het fijn om af en toe op de bank te liggen of af en toe gewoon vanuit bed te gamen, maar heb je niet de optie om 5 Xboxen of PlayStations neer te zetten, om heel veel logische redenen. Dan, maar je zoekt wel echt een goed alternatief. Hè? Dus je wil een goede bij benadering console-ervaring. Dan zou ik dit wel overwegen. Ik vind qua kwaliteit is er, en daar twijfelen volgens mij allebei niet aan, dit is het geld waard.
Eens, weet ja, je, zeker.
Je krijgt gewoon voor de €900 wat je ook mag verwachten aan performance, aan gebruiksgemak en alles wat erbij hoort. Dus daar is geen enkele twijfel over. Ik denk dat de doorslag is, wil je flexibiliteit in gamen op plekken waar jij wil, dan is dit wat mij betreft van alle handhelds de beste optie. En om de reden dat je hier alles op kunt spelen. In theorie. Met uitzondering van Nintendo games. Maar ja, tenzij je zoals in jouw geval via open sources bereid bent om daar mee te gaan pielen. Maar dan luister je waarschijnlijk ook deze podcast al niet meer. Want dan had je dit al uitgevonden en dan heb je dit apparaat al. Dus, maar dit is natuurlijk wel, weet je, je kan gewoon je Steam, je Epic Game Store, je kan de Xbox console games streamen. Je kan PC, Game Pass, alles zit erop. Dus die flexibiliteit vind ik heel zwaar wegen. En als jij dat dan ook vindt als luisteraar of kijker, dan is dit wat mij betreft een no-brainer om iedere maand €50 voor opzij te zetten. En dan bij de feestdagen reserveer je een deel van je 13e maand als je dat hebt. En dan koop je de ROG Xbox Ally, Hans. Ja, toch?
Ja, toch niet dan?
Yes. Hey, Hans, vertel even in de laatste minuut. Wij zijn nog niet klaar met deze special reeks. Wat mogen degenen die dit geluisterd hebben, wat mogen ze verwachten van de komende week of komende maanden?
We gaan wat mij betreft als eerstvolgende special even opnemen in wat meer detail welke games wij nou allemaal hebben geprobeerd, wat onze bevindingen daarbij waren, welke we echt aanbevelen om hierop te doen en welke we wellicht afraden, een beetje afhankelijk van de alternatieven die je hebt. Dat wordt wat mij betreft de eerstvolgende. Onderwerp daarna. Heb jij een goed idee, Rick?
Hier sluit ik me bij aan. En daarnaast hebben wij van een aantal uitgevers die hebben zich heel bereidwillig opgesteld. Die hebben ons een aantal games Steam keys gegeven om zodoende een aantal gewoon specifieke genres dus onder de loep te nemen. Dus we gaan wellicht een special maken over platformers op deze handheld. We gaan wellicht een special maken over online multiplayers. Ik kan me voorstellen verhalende games dat die aan bod komen. En ik denk dat we ook een special gaan maken over echt high demanding AAA games. Want ik denk dat daar ook gewoon veel, dat daar misschien nog wat veel twijfelaars zitten. Dus ik denk dat wij wel komende week zullen we in zo'n special, hè, we zullen een Indiana Jones uitvoerig gaan bespreken. En we zullen een Warhammer 40K Space Marine 2 gaan bespreken. Echt van die games die echt het apparaat, zeg maar, op hun tenen laten lopen. Dus
cool. Zin in.
Stay tuned, zou ik zeggen. Goed, en daarmee, beste kijker, luisteraar, ronden we deze special af. Mocht je dit nou leuk vinden, we hebben meer van dit soort specials. Check xboxnederland.nl. Daar vind je linkjes ook naar onze social media platformen, zoals YouTube. Als je daar toch bent, ja, laat eens een comment achter. Dat helpt ons, dat maakt ons zichtbaar. Daarmee kunnen we ook dit soort projecten blijven doen. Worden we ondersteund ook. En kun je gewoon veel meer van dit type content verwachten. Mocht je nou leuk vinden om daarover mee te praten, dan ben je niet de enige. Want samen met 500 anderen hebben we een supergezellige Discord. Linkje van die Discord vind je ook wederom op onze website xboxnederland.nl. En ben je van harte welkom. Voor nu ronden we deze special af. En tot de volgende, jongens.